in moties, zodat u later nog daar overleg kunt hebben en uiteindelijk met stem onder het agenda punt 12 met de stemverklaringen uw definitieve standpunt pas bekend maakt. Gaat u akkoord met die handelwijze? In dat geval ga ik beginnen met de tweede termijn met de heer Van Mulekom. U weet, u heeft allemaal 2 minuten in de tweede termijn.
Ja, dank u, voorzitter. Even kijken, want het punt was even dat er nog iets onderweg was voor de aanpassing van de motie. Dat wilde ik eigenlijk alleen maar even teruggeven. We hebben een motie 32, dat gaat over het leerwerkbedrijf Beheer Natuur en Landschap. Daar roepen we het college op om aan te sluiten op het genomen initiatief van het Landschap Erfgoed Utrecht om een nieuw leerwerkbedrijf voor het beheer van natuur en landschap vorm te geven, op te starten en daarvoor de nodige inhoud en support te leveren. Dat wordt dus aangepast. Dat is motie dus 32 nieuw.
Wij zorgen wel voor de nummer. Als u maar gewoon aanlevert.
Dank u wel, voorzitter, voor deze ondersteuning. De motie 34, provincie neem voortouw op de woningmarkt. Dat hebben we gezien, de discussies die we erover hebben gehad, hebben we het dictum als volgt geformuleerd. Verzoekt het college de discussie over de woningbehoefte voor de komende jaren met de staten in beeld te brengen en een nauwe samenspraak met gemeentebouwers en doelgroepen de wens aan regionale woonvisies in kaart te brengen op grond waarvan op lokaal niveau afspraken kunnen worden gemaakt. Dat is 34. En motie 36. De provincies van de inwoners. Daar hebben we het dictum ook iets veranderd. Naar aanleiding ook van de reactie van de gedeputeerden. Het eerste dictum. De positie van inwoners te versterken door de mogelijkheid tot het uitvoeren van burgerinitiatieven een bestendige plek te geven in de besluitvorming, door primair inzet van middelen uit de programma's, dus uit de bestaande programma's. En voor zover die burgerinitiatieven niet opgevangen kunnen worden in de programma's, inzichtelijk te maken welke financiële middelen nodig zijn ten behoeve van die initiatieven die bijdragen aan de provinciale ambities die van dan onderop op draagvlak kunnen rekenen. Dus die ton die hebben we eruit gehaald. We hebben gezegd, we halen het uit de programma's. En voor zover het niet uit de programma's komt, laat het even zien aan ons. Ik had een fractielid, die wilde mij bijna iets geven, maar dan de motie over de energiedoelstelling. In deze nieuwe vorm wordt die met GroenLinks ingediend? Ja, ik heb er geen nummer bij, maar dat heet energiedoelstelling 35. Daar hebben we dictum iets veranderd. Geef de gedeputeerde staat het opdracht om zorg te dragen dat met de op te stellen energieagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma het bestaande provinciale energiedoel van tenminste 10% hernieuwbare energie in 2020 wordt gerealiseerd. Dus dat die 10% wordt gerealiseerd in 2020. En het 100% klimaatneutraal in 2040. Dat is eigenlijk de bestaande doelstellingen die al geformuleerd zijn. Maar ook aan te geven, dat is het tweede dictum, welke maatregelen en middelen er nodig zijn om hogere doelstellingen te realiseren. Zoals 14% hernieuwbare energie in de provincie Utrecht in 2020. Dus de bestaande is 10%. En wat is nu nodig als we tot die 14% zouden willen komen? En de voortgang hierop, nou ja, die willen we natuurlijk gemonitord hebben. En het beleid waar nodig ook daarop bij te stellen.
Ik kom bij u. Als u ze zou willen inleveren, dan zullen wij zorgen dat ze opnieuw worden genummerd en opnieuw worden rondgedeeld. Ja, de heer Derksen.
Ja, voorzitter, ik heb het bijna volgehouden om het niet of nauwelijks over windmolens te hebben, maar meneer Van Bijlenkom die noopt mij daartoe. We hebben hier, voordat u hier actief was, een ingenieur gehad die uitgerekend heeft wat nou de netto opbrengst is van stroom van een windmolen. Hij kwam uit op nihil. Daar zijn intussen nog wat wetenschappers, internationaal en nationaal, die tot ongeveer dezelfde rekensom komen. Als u nu spreekt over percentages duurzame energie, is dat dan netto? En dan moeten we het hele provincie, denk ik, vol gaan zetten met die dingen. Of is dat bruto, maar dan hebben we echt alleen een papieren werkelijkheid?
We hebben bewust niet gesproken over windmolens. We hebben wel gesproken over nieuwe vormen om energie te winnen. En als je het hebt over bruto of netto, ja, ik weet niet precies wat u verstaat onder bruto of netto. Het gaat mij gewoon wel hoeveel energie levert het op. En het gaat over de energie die een windmolen oplevert, maar het kan ook allerlei zon, koud, warm water, allerlei nieuwe vormen die er zijn en in ontwikkeling zijn. We sluiten geen vorm uit.
Die rekensom die liet zien dat een windmolen gemaakt moet worden, aangelegd moet worden. Er moet infrastructuur aangelegd worden, kost allemaal energie. Er moeten gascentrales stand-by draaien, kost allemaal energie. We hebben pieken, wat in Duitsland heel vaak gebeurt op het ogenblik. Als er een piek is, geven ze het stroom gratis weg aan de buurlanden. Dus dat is ook stroomverlies. Dus dat is het verschil tussen bruto en netto. En onder de streep staat niets of nauwelijks wat. Dus vandaar mijn vraag of u het over netto of over bruto heeft. Maar als u allerlei andere vormen van energie daarbij wil betrekken, dan is het misschien wel aardig om te kijken of de universiteit ook wat duwtjes in de goede richting kan geven voor op het gebied van thorium bijvoorbeeld. Want dat is pas echt duurzaam. Dat stoot namelijk niets uit en dat is vraaggestuurde energie.
Weet u eens, voor mij dat is de intentie ook. De ontwikkelingen gaan zo hard op energietransitiegebied dat we juist een oproep doen aan het college. Volg dat, kijken wat geïmplementeerd kan worden in de provincie en dat dat voldoende opbrengst gaat genereren. Dus we willen het juist niet expliciet over windmolens hebben. Ik ben er vandoor.
Fijn, dank u wel. Dan kom ik bij de VVD-fractie. Meneer Kokke.
Voorzitter, ook van mijn kant, van onze kant, kort. Dank voor de beantwoording vanuit het college op de vragen over de regeldruk. Fijn om te horen dat we inderdaad met maatwerk toegaan naar veel meer faciliterende regelgeving. Dank ook voor de steun voor de suggestie met betrekking tot de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving. Dat allemaal in de richting van de heer Van den Berg. De gesprekken over de politieke filosofie in de 17e eeuw, dat doen we een ander moment. Ten aanzien van de topregio, dank ook voor de antwoorden die alle gedeputeerden hebben gegeven. Maar het waren antwoorden die erg betrekking hadden op de vraag van wat kan mijn portefeuille bieden voor die gezamenlijke ambitie. En wat wij graag zouden willen zien, is dat er ook echt in gezamenlijkheid aan gewerkt wordt. Noem dat een plan van aanpak, geef het een andere naam. Het zit niet in het document, maar het is wel elkaar opzoeken en met elkaar ook bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en inwoners erbij gaan betrekken. Daartoe hebben wij een motie ingediend. De heer Van den Berg noemde dat ze net al een soort van opduwmotie. Zo beschouwen we ook echt het steuntje in de rug. En die motie is mede ingediend door de VVD, de ChristenUnie, de SGP, CDA, D66, 50+, de PvdA, de PVV en de SP. En die dienen bij deze in.
Dank u wel. Dan kom ik bij de PVV, de heer Derksen. Dan kom ik bij D66, de heer Hoefnagels.
Dank u, voorzitter. D66 heeft een aantal vragen nog over de ingediende moties. En die zijn met name aan SGP en CDA. Ik begin met de SGP. In ons coalitieakkoord met betrekking tot kleine kernen hebben wij staan: wij stimuleren de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied, inclusief die van de kleine kernen. Dit doen we programmatisch door in het AVP het thema leefbaarheid te verbreden met kleine kernen. Daarbij besteden we aandacht aan vraaggericht openbaar vervoer, voorzieningen, waaronder snel internet en economie. Randvoorwaarden voor de inzet van onze middelen vanuit deze aanpak is cofinanciering en actieve inzet vanuit de gemeenschap. Het Europese programma CLD Leader sluit hier goed bij aan. Hoewel meer woningen meestal bouwen meestal geen oplossing is voor de leefbaarheidsproblematiek, sluiten wij dit in specifieke situaties niet uit. Uw motie kleine kernen, wat voegt hij hier aan toe? Welke richting draagt hij bij? Kunt u daar even wat meer duiding over geven? Dank u wel. En over aan het CDA heb ik een opmerking en een vraag met betrekking tot motie trots op je dorp. Ja, u gaf in eerste termijn het voorbeeld van Brabant. Nou ja, dat heeft ons niet heel erg geholpen, moeten wij heel eerlijk toegeven. Want in Brabant is een wedstrijd met 9 finalisten die 10.000 euro elk krijgen, plus een coach. En dan de definitieve winnaar krijgt 25.000 euro. En nummer 2 12,5 en nummer 3 7,5. Ik geloof uit uw verhaal niet dat dat uw bedoeling is. Dus kunt u daar iets meer over kwijt. Want als u het klein wil houden, meld dat alstublieft. En de tweede opmerking is heel erg vanuit een aantal fractieleden van mij, of dat de naam motie trots op je dorp gewijzigd zou kunnen worden naar bijvoorbeeld topdorp of zet je dorp op de kaart of iets anders. Maar trots op je dorp, dat levert wat gevoelens op binnen mijn fractie. Die, nou ja, geen positieve indruk achterlaat.
Dank u wel. Ik kom bij de heer Meijer. Ga je gang.
Voorzitter, ter zake. Motie 42, kunst VMBO. Wij zijn van mening dat de toezeggingen die de gedeputeerde Pennaars gedaan heeft dusdanig substantieel zijn dat wij besloten hebben om motie 42 in te trekken. Motie M41 krijgt een nieuwe redactie. Die ga ik bij deze indienen. Mede namens de fracties van D66, CDA, GroenLinks en 50+. En ik wou hierbij in het bijzonder mijn dank uitspreken in de richting van mevrouw Ayla Schneiders van de fractie van D66. Dan motie M37.
Voorzitter, mag ik even weten wat meneer Meijer heeft veranderd? Want...
Maar dat is een hele nieuwe redactie. Die wordt even rondgegaan.
Oh, helemaal. Oh.
Ja. Dat is niet een woordje of een zinnetje.
Ja, wordt 41a.
Ja.
Wordt...
M37. Gelet op de discussies. Niet omdat wij een andere mening zijn toegedaan. Maar de relevantie van overwegingen en constateringen is nu eenmaal toch iets anders dan die van een dictum. Worden van M37 de eerste twee bullets onder constaterende dat geschrapt. Dus in de stad Utrecht en hier vele duizenden. In het dictum vindt de volgende aanpassing plaats. Zich samen met gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties en particuliere investeerders maximaal. En daar komt tussen binnen de vastgestelde kaders in te spannen enzovoort. Bij deze...
Die wordt ook opnieuw rondgedeeld en wordt 37a.
Dan komt er tot slot waarschijnlijk ook een 38a. We gaan meteen naar het dictum. Het gaat om energiezuinige maken sociale huurwoningen. uiterlijk ten tijde van de begroting van 2016 en daar komt tussen de passage alsmede bij de uitwerking van de energieagenda. En dan wordt verder de tekst voortgezet met voorstellen uit te werken om middels. En achter middels komt het woordje bijvoorbeeld. Garantiestellingen en cofinanciering zoveel mogelijk sociale huurwoningen energiezuiniger te maken. M38.
Voorzitter.
Meneer Wekkers.
Net voordat meneer Meijer deze motie indient. Meneer, nou daar gaat hij al. Leo Graafhuis pakt de griffier, pakt hem. Mijn vraag is, zou u die passage van uiterlijk bij begroting ook uit het dictum kunnen halen? Dus dat het louter gaat om bij het ontwikkelen van de energieagenda. Zodat we dit element, wat zeker een onderdeel van de energieagenda moet zijn, maar in samenhang met het geheel kunnen bepalen. Want ik ga er eigenlijk stilletjes van uit dat we die energieagenda, aangezien we het ook samen willen doen met partners, niet voor de begroting ineens op tafel hebben liggen. En dan zou die toevoeging aan het dictum ineens een soort van voor één onderdeel een drukker opzetten. Nou, die ik niet zou willen hebben en die een beletsel zou kunnen zijn om uw motie te steunen.
Ja, voorzitter, ik betoon mij tijdens deze statenvergadering zo flexibel als iedere vorm van uitgekoud kauwgom die je maar voor kunt stellen.
Dat geldt voor iedereen, meneer Meijer.
Maar wat ik gezegd heb, want laat ik dat nog eens een keer duidelijk aangeven. Ik heb gezegd, ook bij mijn toelichting in eerste termijn, dat waar wij spreken over dat wij daar iets van terug willen zien bij de aankomende begroting, wij niet de verwachting hebben dat dit hele beleid kant en klaar is uitgekristalliseerd en leidt tot definitief afgeronde voorstellen, maar dat er iets in de begroting wordt aangegeven waar wij enige perspectief aan kunnen ontlenen. En daarom noemen we wel die energieagenda, maar niet uitsluitend iets daarvan willen wij in de begroting terugzien. We hebben niet de illusie dat alles dan in kannen en kruiken is. Hierbij M38. Nou, voorzitter, dat was mijn bijdrage. Ik dank u wel.
Ja, u dank. Ik kom bij mevrouw, ja, ze ziet het al, Maasdam.
Voorzitter, ik zou eigenlijk een wedstrijdje willen voorstellen. Namelijk voor de mooiste titel voor deze motie. Als je het op zak hebt, dan mag je het prima hoor, meneer Meijer. Maar anders, ik vind het prima om hem te veranderen. Ik begrijp de associaties. Mijn voorstel is, hij werd door de gedeputeerden al als Topdorp benoemd. Dus laten we hem dan maar Topdorp noemen. Als dat jullie welnemen kan wegdragen, dan is dat ons voorstel. En dan zullen we hem op die manier wijzigen, of tenzij dat zo gewijzigd kan worden. Verder zijn er een paar vragen gesteld. Ik ben blij met de support die vanuit GS kwam, of wij zijn blij. Er werden een paar vragen gesteld, ook nog door D66, ook maar breder, over de financiële intenties hierachter. En het is inderdaad niet de bedoeling om hier nou financiële bedragen aan te koppelen. Waar ik meer aan denk, of waar wij meer aan denken, in de jeugdzorg hebben we een. Destijds hadden we elk jaar de Jeugdzorg Award. Wat wij daarbij merkten, ik heb een keer in de jury mogen zitten, was dat gewoon de mensen die award kregen, gewoon zich zo ontzettend gewaardeerd voelden. En daar gaat het om. Het gaat om de waardering, het gaat om de stimulans en verder niet. Dus dat is wat ik volgens mij over deze motie wilde zeggen. Ik heb het gevoel dat er een vraag is.
Ja.
Voel heb ik ook.
Vrouwelijke intuïtie.
Uit de gang.
U begreep dat het woord trots bij de D66-fractie wat moeilijk ligt. En ik was even benieuwd welk deel van het woord trots hebben we problemen mee. Is dat de tr of is dat de ots? waar hebben we het in hemelsnaam over? We kennen natuurlijk D66 als de weg met ons partij, dus ik vroeg me eigenlijk af, ook aan de heer Hoefnagels, wat is het probleem met het woord trots?
Oh, dat is niet 53, maar 43. Oefenaars.
Ja, dat is een heel goed woord, want trots is op zich een mooi Nederlands woord waar weinig mis mee is. Maar op een gegeven moment, soms is politiek niet altijd inhoud en te duiden, maar gaat het om een gevoel. En ik had een aantal fractieleden die het gevoelen bij deze tekst, die voelden dat niet lekker. En dat had waarschijnlijk volgens hen te maken met de combinatie Trots op Nederland met Rita Verdonk. En D66 Rita Verdonk is voor sommige mensen een beetje een vreemde relatie. Dus daar hadden ze gewoon wat problemen mee in deze motie. Dus ik ben daar heel open over. Maar u heeft gelijk, wat is er mis met het woord trots?
Ja, ja, dus als er een partij is die een naam draagt die u niet bevalt, wordt dat woord uit het vocabulaire van D66 geschrapt, begrijp ik?
Nee.
Nee. Welke partij? Vrijheid, dat is natuurlijk al de hele tijd weg. Ja, we kunnen een tijdje doorgaan.
Nee, dat kunt
maar
u
deze
niet
mensen, het voorstel van mevrouw Maasdam is dat ze trots zijn op hun dorp. En nou moeten wij hier echt serieus met mensen gaan zitten discussiëren of we het woord trots gaan gebruiken. Ja, ja, u vindt het net zo wanstaltig als ik, maar nou, laten we het hierbij houden.
Oké.
Okay. Volgens mij kunnen we ons over belangrijkere zaken druk maken dan de motietitel. Dan motie 44, steun in de rug, zei de gedeputeerde. Daar zijn we blij mee. Voor ons nog wel even ter verduidelijking. Zij gaf aan dat er alles al onderzocht is. Breed hoor ik de signalen dat ons dat niet bekend is. Dus wij zien eigenlijk vooralsnog de oplossingen breder dan alleen maar de twee banen, omdat wij ook niet bekend zijn verder met de studies die gedaan zijn. Dus mijn verzoek zou ook zijn om dan daar een notitie naar ons te doen toekomen waarin een analyse is gedaan van de situatie. En een suggestie die bijvoorbeeld al passeerde was, kan je de op- en afritten niet wat verlengen? Daar zou ruimte voor zijn, maar dat is een NS1 suggestie. Dus, en voor zover,
voorzitter.
Niet alleen.
Ja, dank u wel. Ja, nee, wij hikken daarbij bij deze motie heel erg tegenaan. Dan gaan we nu zomaar bij motie 60 miljoen uitgeven of de gedeputeerde een steun in de rug geven om een weg te verbreden voor 60 miljoen. Maar moet ik hem nou uitleggen dat u zegt van nou, hè, als deze motie wordt aangenomen, dan betekent dit dat we daar komend najaar keer over in gesprek gaan? Of zegt u van we trekken de motie terug, want we gaan er komend najaar over in gesprek? Wat is de kanttekening van u erbij, de duiding van deze motie?
Wij hebben niet de intentie om de motie terug te trekken. Wij gaan ervan uit het verzoek lichten om een bredere notitie waar echt de bredere afwegingen meegenomen worden te krijgen.
Dus niet de exegese van de gedeputeerde in de eerste termijn, maar dit is de exegese van deze motie. Met deze aangenomen motie gaan we in gesprek over dit onderwerp komen daar. Dank u wel.
Fijn, dank u wel, mevrouw Maasdam. Dan kom ik bij meneer Schalleen.
Ja, dank u wel. Ja, nee, hij wilde niet kantelen. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben nog een paar dingen voor deze tweede termijn. Het hele verhaal van in verbinding, wat we de vorige keer zo mooi vonden bij de coalitiebespreking, dat lijkt nu een beetje uit de bocht te vliegen met allerlei moties over burgerparticipatie, waar de onderlinge samenhang erg ontbreekt. Dat is erg hit en run. Wij hebben een procesvoorstel vanuit de ChristenUnie, dat is dit. Laten we nou al die moties op een hoop vegen en uitbroeden door een tijdelijke commissie uit de Staten. En dat is voor mij ook wat de gedeputeerde voorstelde, dus wat dat betreft, wij zullen waarschijnlijk tegen die motie stemmen, maar wel heel erg met het idee dat we er op een integrale manier met elkaar over gaan praten, zodat het wat breder landt. Wij vonden overigens het idee van de VVD wel heel erg charmant om de PCL ook actief te laten meedenken over burgerparticipatie. Dus dat denk ik een goede toevoeging. Dan hebben we de motie over een zuiniger provinciehuis. Het is goed om te horen dat de gedeputeerde er al mee bezig is. En als de motie wordt aangenomen, zien we dat ook graag als een startpunt om met elkaar te spreken over kosten en baten, want die kosten-batenanalyse moet absoluut ter sprake komen. We hebben de motie over het aanhaken van het Delta-programma. Daar lijkt wat spraakverwarring. Wij hebben zelf toch nog eens navraag gedaan als ChristenUnie en wij menen dat de provincie echt al in september haar financiële kaart op tafel moet leggen.
Maar om nou niet te vervallen in een discussie over de feiten, hebben we een kleine toevoeging bij motie 47. En dat zijn twee woorden, namelijk bij het verzoeken het college van de gedeputeerde staten. En dan komen de twee woorden, zo nodig, bij het opstellen van de begroting 2016 enzovoort. Dus zo nodig voegen we toe aan die motie. Dan hebben we de motie over het lectoraat jeugdzorg en preventie. Wij zijn heel gevoelig voor het principiële argument wat de gedeputeerde brengt. Namelijk, hè, laat die gemeente nou zelf voelen dat ze aan zet zijn en ga dat niet inkleuren. Wij trekken om die reden deze motie terug. Maar ik wil wel vragen aan de gedeputeerde om het onderwerp preventie te agenderen. Mochten de gemeente onverhoopt zelf het thema preventie niet agenderen bij dat gesprek. En tenslotte de groene handhaving met gemeente BOA's opleiden. De vraag is of dat voldoende toereikend is. En door de woorden van de gedeputeerde klonk ook nog wel een beetje die twijfel van zal dat toereikend zijn. Nou, onze fractie zal dit punt niet alleen kritisch volgen, maar zich ook beraden op verdere kansen en risico's hierbij. En wellicht dat we daar op een later moment mee komen. Dat was het voor nu, voorzitter. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Hij hoeft niet opnieuw uitgedraaid hoor. Het woordje zo nodig wordt toegevoegd aan motie 47. Daarmee is het 47a, maar ik laat hem niet opnieuw afdrukken. Akkoord? Ben ik nu bij meneer Bekkers?
Dank u, voorzitter. Korte reactie op een aantal moties. Motie 32a zou ons plezieren als het woord middelen eruit kan bij het landschap werkbedrijf. Eerst eens in gesprek gaan. Motie 43, trots. Ja, mij lijkt ook dat we het woord trots niet moeten laten kapen door een of andere onverlaat. Net zo min als dat we ons dat met het woord vrijheid laten gebeuren. Ik wil wel benadrukken dat voor GroenLinks de reden voor het mede indienen niet zozeer in het wedstrijdelement zit, maar echt om in het erkenning geven en zorgen dat op een leuke manier kennis gedeeld wordt en inspiratie gedeeld wordt. Motie 44, Loener Sloot. De indruk werd gewekt alsof GroenLinks een tweebaansbrug autoweg wil verdubbelen. Gedeputeerde geeft aan dat er allerlei onderzoeken zijn gedaan. Ons verzoek is, en daarom staat er ook in, om in de ruimtelijke zin en integraal in mobiliteitszin ernaar te kijken. Dus onze uitnodiging, en daarom deze motie, om daar breder naar te kijken, naar de vraagstuk van dit gebied, misschien in het kader van ons jargon omdenken toe te passen. Het gaat ons echt om iets breder te kijken dan SEC het identificeren van er staan een hoop auto's en dus moet een brug komen. Motie 48, megastallen. Wat ons betreft deze motie niet zo handig, want is die slecht voor de kwaliteit voor de dieren. Het stelt mij ook zeer teleur dat de Partij voor de Dieren met die motie komt. En ons hele beleid waarvoor we 4 jaar gewerkt hebben om nou eens eindelijk te richten op waar het om gaat. Namelijk kwaliteit van leven voor dieren onderuit te helpen door een fixatie op omvang. Dus die gaan we zeker niet steunen. Motie 51, SGP, vraag aan de SGP om te verduidelijken of zij de interpretatie van het college volgt wat betreft die continuïteit, dat het ook verkleining kan. Maar dan de vraag, wat voegt deze motie nog toe aan het coalitieakkoord? Want dat is wat we dan eigenlijk al gezegd hebben. En bij de tweede bullet zijn landschap, natuur, waterveiligheid, waterkwaliteit, milieu, volksgezondheid misschien ook aspecten die daar als bullets bijgevoegd zouden kunnen worden. Motie 52, topregio, plan van aanpak. Vraag is aan de indieners of ja, de begroting zelf niet het plan van aanpak van deze provincie is om te werken aan een topregio. En als er echt een apart nieuw beleidsdocument bedoeld wordt, of we nou echt moeten nastreven dat we voor iets wat we met al onze inzet zouden moeten realiseren, ook nog weer een apart beleidspoortje zouden moeten openen. Voorzitter. Nieuws was eerst.
De heer Hoefnagels.
Eerst een wedstrijd. Nou, goed, ik heb een vraag. Mijn buurman een antwoord, volgens mij. Mijn vraag gaat over motie 44, over de N201. U geeft aan dat, dat de motie anders is dan dat de gedeputeerde heeft geantwoord. Maar de gedeputeerde heeft geantwoord zoals ze met die motie om wil gaan. Hoe kijkt u daarnaar? Moet de gedeputeerde nog anders omgaan dus met die motie? En haar initiële antwoord, dat voldoet niet voor u.
Nou, het CDA heeft net gevraagd om dan de bevindingen van die onderzoeken op zijn minst op papier te zetten, zodat in de commissie daarover gesproken kan worden. Ik voeg er in die zin nog iets aan toe, om in elk geval aandacht te hebben voor Het derde bullet bij de overwegingen. Hierbij een integrale benadering van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en het meenemen van alle vervoerswijzen. Dus wellicht dat Ladder van Verdaas nog inspiratie behoeft. Dus voordat gedeputeerd dat op papier zet, is mijn oproep. Kijk nog eens goed naar wat er gedaan is, omdat, of daar echt in die zin in al zijn integraliteit alles uit de kast getrokken is. En dat zullen we dan zien als het geleverd wordt.
Meneer Kokker.
Ik kom om antwoord te geven op een gestelde vraag. Namelijk plan van aanpak voor de topregio. Ik heb bij het indienen van de motie heb ik aangegeven dat het ons niet om het document gaat. Het gaat ons om een gezamenlijke aanpak. Dat de gedeputeerden gezamenlijk over de beleidsterreinen heen gaan nadenken of we nu het goede doen om te zorgen dat we die topregio blijven. En als dat meegenomen wordt in een paragraaf in de begroting of een hoofdstukje in de begroting of op een andere wijze, dat vind ik verder aan het college. Het gaat me meer om het feit dat ik dat in de eerste termijn of de beantwoording van het college niet zo gehoord heb.
Voorzitter, op dat punt, ons idee is dat wij een begroting opstellen voor de provincie, omdat wij goed willen doen voor de mensen in de provincie. En dan zou ik de motie zo opvatten dat we aan het college vragen om in die begroting ook een soort van samenhangende visie op te nemen van dit is waar onze verschillende beleidsterreinen op aansturen. En op die manier bedoeld lijkt het mij uitstekend. Wij hechten ietsjes minder aan het topper de top top. Dank u wel.
Dank u wel. De Partij voor de Dieren. Mevrouw Keller.
Voorzitter, dank u wel. Wij vinden het enorm jammer dat onze motie verzandt in de discussie over grote. En dat was nou juist niet de bedoeling. Het gaat niet. Wij staan voor een kleinschalige biologische landbouw. En daar, wij weten dat daar over de meningen verdeeld zijn hier in de provincie. Maar wij willen niet discussiëren over 250 koeien of 275 koeien. Daarnaast werd er gezegd dat wij hebben gezegd dat vroeger alles beter was en beter dan het nu is. Dat hebben wij niet gezegd. Wat we wel zeggen, dat zeg ik nu, dat er vroeger meer kleinschalige veehouderij was en waar dieren het over het algemeen beter hadden. En ook een gevolg is dat die kleine bedrijven waren veelal familiebedrijven. En deze verdwijnen en dan daarvoor in de plaats komen de megastallen. En ik zou toch als voorbeeld willen noemen, in Noord-Holland is in 2014 een roundhouse met subsidie van de provincie opgezet. En een roundhouse is een kleinschalig biologisch veehouderij met 33 melkkoeien, 17 stuks jongvee en 28 hectare land. En de dieren leven daar onder ideale omstandigheden, familiekudde, complete vrije uitloop. Geen antibiotica, minder kans op dierziekten en een grotere kans dat mensen ook niet ziek worden. Dus dat was meer onze inzet. En het is jammer dat het niet gesteund wordt, maar we trekken onze motie niet terug. We houden hem ook niet aan, dus we blijven hem indienen. Dank u wel.
Dank u wel. SGP, de heer Van Leeuwen.
Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn blij met de positieve bejegening van de drie onderwerpen die wij hebben benoemd. Met betrekking tot erfgoed zal ik verder niet bij stilstaan, want daar hebben we ook geen motie voor ingediend. Met betrekking tot motie kleine kernen en burgerparticipatie ben ik ook blij met de steun die het college daaraan geeft. Dank daarvoor. Ik heb nog wat uit te leggen richting GroenLinks en D66 over motie 51 en die gaat dan over kleine kernen. Wat voegt er toe? Goeie vraag. Dank dat u daar nog even bij stilstaat. Want dan heb ik de gelegenheid om dat inderdaad helder te maken. De uitleg van de gedeputeerde, dat was uw eerste vraag, neemt u die over? Nou, wat mij opvalt, dat de gedeputeerde SGP-items goed kan verwoorden. Dus ik weet niet of dat aan zijn achtergrond ligt, maar hij is daar wel goed toe in staat. Het gaat om continuïteit van de gemeenschap. Dat heeft hij ook goed benoemd. Maar nou wat dat onderscheidend is, en dat is het volgende. En dat benadrukken we ook in het begin, dat is maatwerk. En dat lees ik dus niet in, in het coalitieakkoord. Misschien had u dat wel zo bedoeld, maar het staat er niet zo in. Dus misschien ondersteunt u dat, en zo proef ik dat ook, dat u dat voelt. Ondersteunt u het college dat, althans wat hier geschreven staat. Dus maatwerk, dat is één. En twee, wij voegen ook nog een aantal dingen toe. Ik weet niet wie het was, D66 of u, benoemde wat er in dat coalitieakkoord staat. Ja, natuurlijk hebben wij dat ook gelezen. En wij vonden dat nog wat mager. Dus we hebben daar nog wat meer inhoud aan proberen te geven. En ja, als GroenLinks zegt, moeten er onderwerpen toegevoegd worden. Het is niet uitputtend wat ik opgenoemd heb. Maar ik heb een aantal onderwerpen die zo regelmatig de revue passeren, heb ik daarbij benoemd. Maar het belangrijkste is hierbij maatwerk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Hoek. Niet. Dan zijn we door de tweede termijn van de kant van de Staten. Wij zijn intussen tijd redelijk bij met onze administratie. Maar ik heb begrepen dat 32a nog vervangen wordt door 32b.
Nee, het was even zo. 32a was een aanpassing, maar het was... We hadden een wat gekrabbelde versie en dan is de versie met die mooie Nederlandse formulering. Die is, als het goed is, klaar. Maar die komt eraan, maar inhoudelijk verandert het niet. Maar...
Maar hij is wel anders dan A. Dus daar maken we er B van. Wat anders dan
een B van. Er komt een B van. En een ander is even, er is een motie 35.
Ja.
Het gaat over die energiedoelstelling. Die is ingetrokken, voor de duidelijkheid.
Dat was hij nog niet.
Ja, maar... En er is een nieuwe, en die heeft u inmiddels in bezit, motie 53, voor teruggekomen. Is agenda duurzame energie. Dus het is een, iets met de nummeringen, maar goed. Dat...
Nee, maar even. Dus het 35... zou echt fijn zijn als u de nummering aan ons overlaat.
Maar dat is juist misgegaan.
Nee, maar dat is juist misgegaan.
Dat is relevant.
Maar 35 is in ieder geval ingetrokken nu.
35 ingetrokken en er is 53 voor in de plaats gekomen, die is inmiddels in bezit.
Oké, helder, dat doen we. Wat we proberen natuurlijk om de stemminglijsten zo compleet mogelijk te maken en willen geen fouten. Mevrouw Maasdam.
Ja, als we het over administratieve punten hebben, ik heb de motie niet aangepast, de titel van de motie, de motie Topdorp, zeg maar. Ja. Ik ga ervan uit dat die gewoon gewijzigd kan worden of moet het echt een nieuwe ingediend worden?
Nee, als u het anders wil dan dat u ingediend heeft, dan
ga ik hem aanpassen.
Dan willen we het wel graag weten, want anders dan...
Dan wordt het 43a.
Goed, we gaan over naar de beantwoording van de kant van het college. En als eerste is het woord aan mevrouw van Beek-Nijhoff.
Ja, voorzitter, ik wil graag ingaan op een drietal gewijzigde of tweetal gewijzigde moties en één ongewijzigde motie. Eerst is de motie bereikbaarheid voorzieningen, motie 41a. Ja, ik heb het net even een paar keer gelezen, maar als ik het goed begrijp, dan vraagt u het college, dus zodra wij een gunningsbesluit hebben genomen, om in gesprek te gaan met de concessiehouder, wat zij nu bieden voor het budget wat op de markt is gezet. Nou, daar hoef ik eigenlijk niet voor in gesprek te gaan, want dat zie ik al aan de hand van het gunningsbesluit. Als daar dus blijkt dat zij gedaan hebben wat in de nota van uitgangspunten is gevraagd, en dat is dus vraaggericht openbaar vervoer en daar waar een gemiddeld aantal passagiers van minder dan 6 niet meer aan de orde is, om daarover toch nog een keer weer in gesprek te gaan, om te kijken of ze daarop terug willen komen. En als dat niet zo is, om het alsnog te doen. Nou ja, en dat betekent dat er dus extra budget weer bij zou moeten. Maar daar lees ik dus niks over in deze motie, want indien dit niet volledig het geval is, een voorstel te doen aan provinciale staten. Dus dan legt u de bal weer bij GS, terwijl u het college op pad heeft gestuurd met uitgangspunten voor de motie.
De hoef daar was.
Dank u, voorzitter. Nou, daar zit één dingetje tussen. Dat is namelijk de behandeling van de concessie in januari was het volgens mij in de Staten. Daarin was door D66 een motie ingediend en vervolgens weer teruggetrokken nadat de gedeputeerde had toegezegd dat hij dat onderwerp mee zou nemen. En dat ging om alternatieven. Om hoe gaan we om met buurtbussen? Hoe gaan we dat soort zaken doen? Wat doet de concessiehouder al? En wat kunnen we anders op een andere manier gaan doen? En dat is in feite wat in deze motie gevraagd wordt. Het is grotendeels ook een uitwerking van die motie die destijds is ingetrokken, omdat het is toegezegd, om daarmee verder te gaan. En ik denk dat daarmee namelijk ik behoorlijk verwoord wat het CDA en de SP samen met ons in deze motie hebben ingediend. Links en 50+, sorry.
Voorzitter, maar als u daar al een toezegging over heeft, dan vraag ik me af wat nut en noodzaak is om daar nog een tweede motie over in te dienen. Het enige wat ik kan aangeven is dat we een concessie hebben lopen. Daar komt een concessiebesluit. Dat wordt genomen, dat zal ergens in juli zijn. Op basis van een nota van uitgangspunten zou het kunnen zijn dat daardoor dus een aantal buslijnen komen te vervallen. We weten ook dat we een aantal mooie initiatieven hebben, waaronder Auschwitz Zorg, wat door CDA zelf ook nog een keer naar voren is gebracht, maar ook door de heer Meijer van de SP. We weten ondertussen ook dat er een heel mooi ander initiatief is, dus geef ook die initiatieven en geef de markt ook de ruimte om te kijken of zij die lijnen, die blijkbaar minder vraag naar is, op een andere wijze kunnen invullen. Dus als u dat vraagt om daar een faciliterende rol in te vervullen, dan begrijp ik dat. Dat kan ik ook doen. Maar dat is een andere toezegging dan hier nu aan mij gevraagd wordt op basis van deze motie.
Het klopt dat het iets meer is wat u nu zegt, omdat ook die toezegging die een half jaar geleden is gedaan, iets meer is dan wat u nu toezegt. Deze motie is een uitwerking daarvan. En als u nagaat wat er zeg maar in die periode tijdens die behandeling is gezegd, ook door uw voorganger, dan zult u zien dat dat ongeveer gelijkluidend is met deze motie. Dus vandaar, het is iets meer dan dat u zegt, want wij willen wel een leidende rol van de provincie om alternatieven voor elkaar te krijgen.
Maar een motie, die is aangehouden waarop een toezegging van de portefeuille is gedaan. Die toezegging, die geld is nog steeds van kracht. En daar heb ik geen nieuwe motie voor nodig om die gedane toezegging nog een keer gestalte te doen. Dus in die zin, als het uw uitleg is zoals u nu geeft, en daar ga ik vanuit, dan maakt het deze motie overbodig is.
Maar laatste keer, voorzitter.
Ja, ga ervan.
Maar daarmee is dus in feite, we hebben ook 5 en 6 juni in ons achterhoofd. En de verbinding binnen de staten zoekend, is dit wel de mogelijkheid om de wensen van de SP en 50+ te verbinden aan de toezeggingen die zijn gedaan aan D66 en het CDA, zonder daar zeer grote gelden tegenover te zetten, et cetera.
Hier heb ik niks aan toe te voegen, voorzitter.
De heer Meijer is daarmee akkoord.
Nou, blijkbaar gaat het dus om het in gesprek gaan met kijken naar alternatieven vanuit de faciliterende rol van de provincie zonder toevoegingen van extra middelen. En als ik hem zo begrijp, dan zie ik hem ook als een duwtje opwaarts. En dan leg ik hem uit in lijn met zoals de portefeuillehouder dat al reeds gedaan heeft. En die toezegging, die zal ik dan gestand doen. Want daar mag u ook op vertrouwen.
Die laatste, die is prima. Het laatste wat u zegt is een goede uitwerking van deze motie. Dus.
Prima, dan zijn we daaruit.
Dan motie 44, Loenersloots-brug. Is gevraagd om even een memo aan te reiken van wat is er allemaal al gedaan in de brede context van het woord. Er ligt in ieder geval al wel een plan, want daar werd ook om gevraagd. Die heeft Rijkswaterstaat gemaakt voor verlenging van de afrit voor verkeer van Amsterdam naar de N201. Dat plan ligt er al. Daar wordt nu een doorrekening van de kosten voor gemaakt. Ik geef nogmaals aan het juiste verwachtingsmanagement. Er is in de vorige periode al veel onderzocht, veel in gesprek geweest. Als u het GS vraagt, doe dat nog een keer. Hè, want het gaat om verkeersveiligheid. Dan wil ik dat prima nog een keer doen. Maar wel met het juiste verwachtingsmanagement aan de voorkant. Dan motie aanhaken, Delta-programma 47a. Nou ja, indien blijkt dat we bij de begroting al, wat ik niet verwacht dat het geval is, maar stel dat we bij de begroting al budgetten nodig hebben om meekoppelkansen te benutten in het Delta-programma, dan is de motie en de tekst zoals die nu is aangepast, is wat dat betreft prima en geeft ook die steun in de rug om in ieder geval daarvoor die middelen vrij te stellen.
Dank u wel. Het woord is aan de deputeerde Van den Berg.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Motie 34a, nieuw van de Partij van de Arbeid. Motie provincie neemt voortouw op de woningmarkt. Daar is in gewijzigd met de Staten aan toegevoegd. Ik wil heel veel met de Staten doen. Maar ik wil de motie toch zodanig lezen dat wij vooral in het licht van de nieuwe provinciaal ruimtelijke structuurvisie de woningbehoefte in kaart brengen en vooral ook de locaties waar ze terecht moeten komen. Maar om nu in samenspraak met gemeentebouwers en doelgroepen regionale woonvisies op te gaan stellen, zo daar behoefte aan is, zeg ik maar even, dat gaat mij net even te ver. Dus ik zou de motie als zodanig lichtelijk willen interpreteren, namelijk de woningbehoefte noodzakelijk om in kaart te brengen die locaties en die aantallen nodig voor de provinciale ruimtelijke structuurvisie, maar niet regionale woonvisies opnieuw te maken, gelet op het feit dat er ook regio's zijn die al de nodige visies hebben opgesteld. De motie topregio. Ik was blij met de nadere precisering van de heer Kokke, omdat iets wat in het coalitieakkoord toch ook doordezemt, is iets dat we vooral naar de uitvoering toe willen. En dat we toch zo min mogelijk nota's willen maken. En als ik dan denk aan nota's, dan denk ik samen met de heer Kokke niet aan in ieder geval dikke nota's. Dus ik zag daar enig licht om de motie toch iets platter te maken dan een omvangrijke motie. Maar in ieder geval een integrale aanpak, zodanig dat we met elkaar ook daadwerkelijk die topregio kunnen identificeren en bijsturen. Dan is het altijd een discussie over dik of dun. Ik ga dan even voor een dunne en misschien wel een korte omschrijving. En misschien is een nota ook niet meer helemaal de beleidsvorm als we in een netwerk zitten waarin iedere portefeuille natuurlijk ook de nodige uitvoering doet aan zijn beleid. Dan zou er eerder een touwtje omheen moeten met een gezamenlijke opvatting. Dit zijn de accenten waar we op willen versnellen of waar we op willen vertragen. Als ik hem zo mag lezen, dan kom ik niet met een onvoorstelbare uitgebreide visie of nota als het gaat om de topregio.
De Kokker.
Voorzitter, de gedeputeerde gebruikt nu een woord wat ik in ieder geval nog niet heb gebruikt, het woord nota. En ik wil niet zo ver gaan dat we hier een lijstje met woorden moeten gaan gebruiken wat met de verboden woorden. Maar ik wil eigenlijk helemaal geen nota's meer. Ik heb het gehad over een plan van aanpak, dat staat in de nota. En bij de uitwisseling met de heer Bekkers heb ik al aangegeven dat zelfs dat plan van aanpak misschien al te veel een zelfstandig document aanduidt. Het gaat mij erom dat u met uw collega's samen gaat nadenken over wat doen we nu en wat zouden we moeten doen om echt zeker te zijn dat we de volgende keer weer gewoon die topregio zijn bij de volgende peiling. En als u dat plan van aanpak wil noemen, als u dat een paragraaf in de begroting wil noemen, als u daar een andere naam aan wil geven, ik vind het helemaal prima als u maar samen aan de slag gaat.
Dank u wel. Ik denk dat we daar wel uit gaan komen gelet op de schoonheid van de beperking. Bestrijd woningnood in de provincie Utrecht, de motie van de SP, motie 37a. Daar is aan het eerste dictum uit weggelaten of weggestreept. In ieder geval binnen de vastgestelde kaders aan toegevoegd. Binnen de vastgestelde kaders aan toegevoegd. Kan ik kaders lezen als wettelijke kaders? Namelijk op grond waarvan wij wel of niet bevoegdheden hebben.
Heer Meijer.
Gestaalde kaders. Ja, kan ook nog.
Ja, voorzitter, wat wij bedoelen is binnen de in de Staten vastgestelde kaders tot dusver. Hè? En die zijn doorgaans niet in strijd met de wet.
Helder. Dus op het moment dat de wet verandert en daar wij daar een andere positie in krijgen, dan volgen we dat.
Voorzitter, wij zien met belangstelling de bewegingen van het college tegemoet.
Dank, daar komen we wel uit. Ik kan de motie als zodanig wel omarmen. De motie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, Agenda Duurzame Energie, motie 53. Ik vind dat daar dus de gedeputeerde staten een chique ruimte is geboden om de uitvoering te geven aan deze motie. Dus die zullen wij omarmen. Dan kom ik met de motie van de SP, energie zuiniger maken van sociale huurwoningen, motie 38a. Daar staat nog in, althans in die van mij, uiterlijk ten tijde van de begroting van 2016. Een korte interpolatie van GroenLinks op dit thema meende ik te begrijpen dat die passage er nog uitgaat.
De Bekker.
Nou, voorzitter, meneer Meijer heeft desgevraagd aangegeven dat het niet meer hoeft te zijn dat in de begroting ergens aandacht voor energiezuinig maken van sociale woningen moet staan. En dat hij ook begrijpt dat het nog niet helemaal uitgewerkt is.
Goed, dan lees ik het tweede. Ah, men.
Kijk. De meeste zelf, ja.
Ja, voorzitter. Wat wij bedoelen is dat wij wel vinden dat er in de begroting iets over moet worden opgenomen. Dat wij ons realiseren dat het nagenoeg ondoenlijk is om een uitgewerkt plan nu in de begroting neer te leggen. En dat wij ook energieagenda relevant vinden in dit verband. He, dus wij willen er iets van terugzien. Wij snappen best dat u geen panklaar verhaal in die paar maanden uit de grond kunt stampen. Maar ook maar enig perspectief waarop voortgeborduurd kan worden. Dat is de, zoals wij bedoeld hebben.
Helder, dank u wel. Dan kom ik bij het tweede gedeelte van dragen het college op. Bijvoorbeeld garantstelling en cofinanciering. Zoveel mogelijk sociale huurwoningen energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld zou dus ook kunnen zijn dat de financiering als zodanig via de begroting van andere partijen wordt georganiseerd. Als ik dat zo mag lezen. Want ik wil toch een beetje wegblijven van de begroting van ons als het gaat om deze sociale woningbouw te realiseren. Of de verduurzaming daarvan te realiseren. Bij voorkeur, dankjewel. Dan is wat mij betreft, of wat ons betreft, de motie energiezuinig maken sociaal huurwoningen. Gelet op de aanpassingen. Wat ons betreft aanvaardbaar.
Dank u wel, gedeputeerde Krol.
Voorzitter, de motie nummer 32b, zoals die inmiddels heet, komt wel heel dicht in de richting van datgene wat ik mondeling in mijn eerste termijn gezegd heb. Zeker als het gaat over punt 1. Hè. Er is een initiatief bij het Landschap Erfgoed Utrecht en dat verdient onze support. Zo heb ik het denk ik ook wel aangegeven. Er komt met een voorstel bij de begroting 2016 over de opzet. Dat zou ook nog wel kunnen. En de benodigde middelen. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat daar financieel support bij nodig is. Maar het kan ook support in de sfeer van menskracht zijn. Het zou op andere support kunnen zijn. Dus als u het zo leest en als ik het ook zo mag lezen, dat we het op die manier mogen uitwerken, dan heb ik geen moeite met motie nummer 32b. 43a is alleen de titel gewijzigd, daar ga ik niet over, want het verandert niks over het inhoudelijk oordeel wat ik over de motie heb. Motie van het CDA en motie nummer 51, voorzitter, waarbij het woord maatwerk door de heer Van Leeuwen nog eens even expliciet gemaakt is. Ik geloof niet in een generieke aanpak voor kleine kernen, zoals ik ook niet in een generieke aanpak voor winkelleefstand geloof, omdat de vraagstukken vaak per plek en per situatie verschillend zijn. Dus in dat opzicht ondersteunt de motie en uw interpretatie daarvan datgene wat ik in eerste termijn gezegd heb. En over de overige moties, voorzitter, heb ik in eerste termijn al een reactie namens het college gegeven.
Dank u wel. Mevrouw Pennaars.
Dank voorzitter. Ik dank de fracties van ChristenUnie en SP voor het
intrekken van de moties VMBO en lectoraat. En ik zal uiteraard gestand doen de toezeggingen door mijzelf gedaan en de verzoeken die u naar aanleiding daarvan hebt uitgesproken. De gewijzigde motie 36A, grijp ik even aan om nog even het advies van GS te herhalen ten aanzien van de moties 50 en 36A, waarin we met u eigenlijk willen werken conform een startnotitie en ook een proces op gang willen zetten met Griffie, GS en organisatie om ons te oriënteren op participatie in de brede zin, maar ook burgerinitiatief onderdeel van zijn en eigenlijk tot die tijd de twee moties aan te houden.
Mooi zo. Daarmee hebben we denk ik het debat over de kadernota voltooid. En dat houdt in dat ik vind dat u een maaltijd verdiend heeft. En die is over 10 minuutjes klaar.
Voorzitter, kunt u niet meteen stemmen?
Nee, nee, ik heb nog niet eens een stemminglijst. Er is nog een behoorlijke ambtelijke voorbereiding voordat de stemming zover is. En ik heb nog een 1, 2, 3-tal debatten vanavond voordat het zover is. Dus dat u bent echt vanavond hier nog geruime tijd bezig. En daar heb ik vanochtend voor gewaarschuwd. Ik schors de vergadering voor tot 7 uur. Nee. Nou, er wordt het voorgesteld om nog één agendapunt, omdat dat kort kan zijn, voor het diner te doen. Akkoord?
Agendapunt 8.
Dan neem ik u nog mee naar agendapunt 8.
Meneer Germs.
En als eerste geef ik het woord aan de heer Germs. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Het precario recht. Kleine aanpassing. Normaal stellen we dat natuurlijk gewoon bij de begroting vast. Maar we hebben de pas, die wordt vernieuwd. We hebben uitgebreide, interessante discussie gehad met de gedeputeerde Krol tijdens de commissie RGW. Toen bleven er vragen over tijdens de commissie BEM van collega Bekkers uit de Staten. Over de beantwoording of alle aspecten rond de vergunningverlening van de pas erin zaten. Het geheel maakt op ons een dermate betrouwbare indruk dat ik de Staten zou willen adviseren dit voorstel aan te nemen. Want ik heb begrepen in alle beantwoording dat gewoon alle kosten gemoeid gaande met de vergunningverlening in dit voorstel voor precario recht zitten. Dus voor het bedrag waar voor de vergunninghouder nu op de rol staat, wordt het geheel afgedekt. En dat stelt de VVD-fractie gerust. En wij zullen voor het voorstel stemmen.
Fijn, dank u wel. De heer Meijer. De heer Bekkers.
Dank u, voorzitter. De GroenLinks-fractie heeft behoefte aan een korte verduidelijkende toezegging door de gedeputeerde Krol. En dat is dat waar we in de vorige periode een voorstel hebben gedaan of hier aangenomen hebben om ook een eerste handhavingsactie gerelateerd aan de vergunningverlening ook te financieren uit de leges. Om even toe te zeggen dat dat in de huidige voorstel en het bedrag dat nu voor de leges wordt gerekend, diezelfde handhavingsactie nog steeds daarin zit en ook uitgevoerd zal blijven worden.
Ik geef het woord aan mevrouw Keller. Dan geef ik het woord aan de gedeputeerde Krol.
Die was al onderweg, dank u wel. Voorzitter, ik had het eigenlijk niet beter kunnen verwoorden dan de heer Germs namens het college al gedaan heeft. Maar het is natuurlijk correct dat het college de toezegging nog even herhaalt. Het stond een beetje, er staat letterlijk ongedekte kosten staat er in het statenvoorstel. We hadden even wat twijfel over waar staat het nou. Nou, er staat het is de kosten van het werk wat we moeten doen voor deze vergunning en de ongedekte kosten. En dan zeg ik even toe, dat heb ik in de commissievergadering ook gedaan, in ieder geval van RGW op verzoek van een van uw collega's. dat in die ongedekte kosten de controles... Mijn bril die doet het niet goed met het spiegelende licht. De controles op de uitvoering van de vergunning tijdens de bouw van de stal en de eindoplevering worden betaald uit de leges. Dus dat is, deze inkomsten vloeien dus naar handhaving. De andere kosten zijn inmiddels al gedekt en worden niet opgehaald via de leges in verband met de hoogte van het tarief, et cetera. Dus regulier werk zit er al in. Het overige werk van de controle is met deze leges geregeld en dat was uw vraag. Dank, voorzitter.
De heer Hoefnagels.
Excuus, voorzitter, maar dan heb ik toch inderdaad een vraagje. Want ik kan me herinneren dat in de vorige periode hebben wij het gehad over de vergunningverlening en de handhaving, toezicht aan het einde van de bouw, maar ook daarna nogmaals, omdat tot op heden bijvoorbeeld bij een onderzoek in Noord-Brabant is gebleken dat heel veel luchtwasserijen uit worden gezet. Dus dat er daarna ook nog regelmatig toezicht noodzakelijk is. Zit dat er ook in of is dat een regulier proces?
Dat is regulier, zit er niet in. En voor de goede orde, bij vergunning in het kader van de PAS, een natuurbeschermingswetvergunning in het kader van de PAS, heb je het niet alleen over luchtwassers, maar eigenlijk feitelijk over elke nieuwe stal waar uitbreiding bij plaatsvindt, waar een vergunning voor verleend moet worden. Wat we in het veld nog wel eens tegenkomen is dat er wel een vergunning in verband met uitbreiding wordt gevraagd en dat die uitbreiding dan feitelijk niet plaatsvindt. Dat is eigenlijk nog het gekste. Dus dan kom je op het erf en dan zeg je, gut, waar is de nieuwe stal? En dan is de nieuwe stal er niet. Dus het gaat niet zozeer over stallen die anders worden gebouwd dan we met elkaar afgesproken hebben, maar echt feitelijk over een vergunning aanvraag voor nieuw die niet als nieuw geëffectueerd is. Overigens, dus buiten de orde van dit agendapunt, schreef ik zelf even toe, meneer de voorzitter, dat bij de leges die wij toen in het kader van met name de interim uitbreiders op uw verzoek, GroenLinks D66, het stuk gezet hebben, hebben een hele beperkte financiële opbrengst gehad, die ook niet in verhouding staat tot de enorme kosten die we hebben moeten maken om het systeem van de eigen provinciale bank te kunnen financieren met elkaar. En dat nog even terzijde, meneer de voorzitter.
Fijn, dank u. Daarmee hebben we dit agendapunt behandeld. Het gaat zo goed, ik pak er nog één. De Randstedelijke Rekenkamer. Mevrouw Vlam.
Die wordt helemaal verrast. En dan hebben we Koelewijn ook. Nou, dan redden we wel. Ah, jawel. Wij kunnen toch alles.
Hartelijk dank.
Voorzitter, nou gaan we toch de agenda nog even door. Op de staatsagenda staat nu de bespreking in PS over de begroting 2006 van de Randstedelijke Rekenkamer. In BEM hebben we er helaas nog niet over kunnen spreken. En deze korte tijdplanning is vaker voorgekomen de afgelopen jaar bij de bespreking van de rekenkamerstukken. Dus de VVD wil de Rekenkamer verzoeken om de stukken voor de volgende keer iets eerder aan te leveren, zodat de bespreking in de commissie mogelijk is. En voor ik inga op de begroting, het gaat dus nu niet over de kwaliteit van de diverse onderzoeken en de diverse rapportages. Het gaat echt over de begroting. De VVD is namelijk nogal teleurgesteld in de door de Rekenkamer voorgestelde begroting 2016. Afgelopen 4 jaar, maar ook in de periode daarvoor, heeft PS kritisch gesproken over de begroting van de Rekenkamer. Elk jaar opnieuw zijn er moties en zelfs een zienswijze ingediend en aangenomen over de door de Rekenkamer ingediende begroting. Na zoveel jaar kritische geluiden zou je als PS toch wel eens verwachten dat de Rekenkamer iets met deze geluiden zou gaan doen. Helaas moet de VVD opnieuw constateren dat de begroting 2016 op de oude voet doorgaat, zo het lijkt. En het lijkt dat er niets gedaan wordt met de signalen uit PS Utrecht. Bijvoorbeeld, meerdere jaren achtereen roept de PS Utrecht de Rekenkamer op te matigen in kosten, zodat de bijdrage van onze provincie naar beneden kan. En wederom is hier niets in de voorgestelde begroting terug te vinden. Integendeel. En terwijl we als provincie Utrecht 4 jaar op rij te maken hebben met een significante afname uit een bijdrage in het provinciefonds, de begroting van de Rekenkamer wordt structureel op hetzelfde bedrag gehouden. Een paar voorbeelden. De jaarrekening, 4 jaar geleden in 2010, kregen we als provincie nog 67 miljoen uit het provinciefonds. Afgelopen jaarrekening zaten we op 42. En de omzet van de provincie is ook met een vergelijkbaar percentage gedaald. De personeelsgrootte. Waar we als provincie afgelopen 4 jaar bijna 1/3 van onze medewerkers afscheid hebben moeten nemen. En dat we dus onze kerntaken met minder mensen moeten doen. De rekenkamer heeft nog een gelijke bezetting en is zelfs nog ietsje gegroeid door de reorganisatie. Verder is tot onze schrik de indexering van de kosten, welke op verzoek van PS de afgelopen jaren niet is doorgevoerd, toch weer ingevoerd. En tenslotte, de bezuiniging in huisvestingskosten gaat volledig op aan inhuur van extra personeel. Ja, hoewel de VVD zo bewust is dat de rekenkamer werkt voor 4 provincies, betreuren wij enorm dat op geen enkele wijze een blijk wordt gegeven dat de rekenkamer ook iets met onze moties en zienswijzes doet. Dus ja, beste collega's van PS, wat moeten we nou eigenlijk? Wij zijn, de rekenkamer is voor ons aan het werk. We hebben het over verschillende onderzoeken die er zijn. Maar wat doen we nu met het structureel niet luisteren naar ons verzoek over begroting? Opnieuw een motie, opnieuw een zienswijze. Welk signaal kunnen we de rekenkamer nu meegeven? En wellicht dat we daar nog wat verder over kunnen praten. Voor nu wil ik even eindigen dat wij wederom oproepen de zienswijze en de moties van de afgelopen jaren daar toch een keer extra aandacht aan gegeven wordt.
Meneer Schadeleen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit een beetje te zoeken naar wat dan, hè? Want op zich begint het een beetje een grammofoonplaat te worden. En die zal misschien door andere fracties ook nog herhaald worden. Er blijft kennelijk zuur zitten in de relatie tussen onze staat en onze eigen rekenkamer. Vind ik heel erg ongewenst, want volgens mij moet dat een hele warme relatie zijn, want je hebt ze gewoon nodig voor van alles. Maar wat is nou het alternatief? Heb u daar ook over nagedacht?
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb erover nagedacht, maar ik ben er nog niet uit. En vandaar ook mijn oproep van, nou beste collega's van de Staten, wat moeten we hier nu mee? We kunnen opnieuw onder aandacht brengen de zienswijze die we eerder gehad hebben. We weten dat er nog een reorganisatie loopt. Daar zijn natuurlijk ook wel ook over inhoudelijkheid, over programmering, over zeg maar de kwaliteit en de tijdigheden van bepaalde onderzoeken. Als ik het zou weten, dan had ik dat wellicht als alternatief gedaan. Maar ja, al lezen had ik ook iets. Wat moeten we nu nog doen?
Is alleen.
Nou ja, eigenlijk het enige alternatief, tenminste, ik zie twee alternatieven. Het is ofwel aansluiten bij een andere rekenkamer, dat je bij Gelderland eens gaat buurten, van kunnen we met jullie meedoen. Ik heb geen idee wat dat qua kostenaspect doet. Een ander alternatief is dat je hier voor jezelf een eigen rekenkamer opzet. En daarvan weten we uit het verleden dat het duurder is dan nu zo'n provinciale rekenkamer. Dus ik heb voor mezelf een beetje besloten dat ik misschien gewoon maar dit punt laat rusten. Gewoon maar accepteer dat die rekenkamer kennelijk een soort eigen dynamiek heeft gekregen waar wij niet meer grip op krijgen. En op inhoud met hun sparren, want we hebben ze gewoon op inhoud nodig en daar kunnen we dat gedoe over die begroting eigenlijk niet zo bij gebruiken.
Mevrouw Vlam.
Ja, dank u voorzitter. Ja, over inhoud, daar heb ik al aan het begin aangegeven, daar gaat mijn discussie niet over. We kennen de rapporten, we kennen de rapportage, dat wil ik hier echt niet in betrekken. We hebben te maken ook met 4 provincies, wat we ook al eerder zeiden, de ene provincie zit daar wat anders in dan de andere provincie. Dat is ook een fact of life. Helaas hebben we dit ook niet in BEM kunnen bespreken. Dus wellicht geeft het nog een mogelijkheid om dit toch apart nog eens te agenderen in de vergadering die erover hoort, hoe we er daarover zitten. Helaas staan we nu een beetje met de rug tegen de muur. Dat gevoel geeft het in ieder geval bij onze fractie. Met de begroting vanwege de termijn waarop we moeten reageren. En dat voelt een beetje onheimisch.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil graag reageren en ook op de vraag van de heer Schadeleeg. GroenLinks is de afgelopen jaren ook erg kritisch geweest op de organisatie, op de leiding, op de structuur van de rekenkamer. En wij willen daar iets minder, nou niet minder kritisch naar kijken, maar wij zeggen laten we nu eerst kijken naar de effecten van de reorganisatie die echt net is doorgevoerd. We vinden dat de Rekenkamer daarin een kans moet krijgen. En wat ons betreft gaan zij nu de volle inzet zetten op rapporten die ons inzicht vergroten. Want dat ben ik met u eens. Dat zou best minder open deuren, zoals wij in het verleden wel eens hebben gezegd, kunnen zijn. Maar wij gaan ervan uit dat we rapporten krijgen die van toegevoegde waarde zijn. We hebben ook de indruk dat de Rekenkamer zelf daar meer met ons over in gesprek wil. En wij denken dat we de kans moeten geven om die samenwerking verder gestalte te geven. En in die zin, ja, het klopt ook wat u zegt, het is een samenwerking van meerdere provincies. We denken dat we meer kunnen bereiken als we die inzetten op samenwerking en de inhoud van de rapporten. Wat denkt de VVD dan?
Mevrouw Lam.
Ja, natuurlijk is op dit moment de reorganisatie. Hè? En ik denk dat er goede stappen gezet moeten gaan worden ook over de kwaliteit van de rapportages en de doorlooptijden die er zijn. Er zijn ook, goede gesprekken over geweest. Maar over de inhoudelijkheid gaat het ons in dit geval ook niet. Wat we zien is dat voor de reorganisatie is ook een stuk frictiekosten gedoteerd. Zit ook bovenop het begrotingsbedrag. Wordt op dit moment ook gereserveerd omdat er toch, en dat is op zich te positief, ook weer inkomsten uit uitbesteding, of tenminste uit daartegenover staan. Wat de VVD hier aan de orde wil stellen, gaat juist om het feit dat we afgelopen jaren als staten een zienswijze hebben ingediend, meerdere moties hebben ingediend. En zoals de begroting nu staat, toont het op geen enkele wijze ook maar enige gevoel richting het verzoek vanuit de provincie, die niet alleen onze provincie is, maar ook daarna, ik weet dat Flevoland daar ook heel erg stellig in geweest is, hoe daarmee om te gaan. We hebben geroepen ook van als een bezuiniging mogelijk is, kan dat dan ook in mindering gebracht worden bij de bijdrage vanuit de provincie. Wat zien we in deze begroting is dat de bezuiniging die nu ingeboekt gaat worden voor minder huisvestingskosten, heel positief dat de Rekenkamer dat opgepakt heeft, echter dat wordt aangewend door extra inhuur van medewerkers. Ja, en dat is toch niet hetgene wat we in ieder geval vanuit Utrecht steeds hebben laten horen.
Ga erom.
Ik ben het met u eens dat het zeker zo efficiënt mogelijk is. De Rekenkamer heeft wel gemotiveerd waarom dat is. Ik denk dat wij nu daar heel stevig een tegengeluid zouden kunnen laten horen. Maar ik vraag me zeer af of dat dan de gewenste effecten heeft als we de samenwerking willen gaan versterken. Wat ik wel prettig zou vinden, dat ben ik met u eens, is dat we de met name de begroting tijdig krijgen, zodat we die ook in BEM eventueel met medewerkers van de Rekenkamer zelf kunnen bespreken. En misschien kunnen we daar, daar moeten we sowieso op aandringen. Ik zou voor nu zeggen, laten we de Rekenkamer ongetwijfeld, gaan zij dat ook doen, kennis laten nemen van wat wij hier bespreken. En hopen dat we daar voor de volgende keer betere stappen in kunnen zetten.
Mevrouw Vlam.
Ik vind het een hele goede suggestie om inderdaad nog verder in BEM er ook over te spreken. En ook de oproep aan de Rekenkamer dat de begroting op een zo'n moment aanwezig is dat die besproken kan worden. Ten aanzien van de begroting die nu voor ligt wil ik nog eventjes terugkoppelen met de fractie en daarover kijken. Want ja, we worden toch alweer een beetje voor een verdomme feit geplaatst.
Het woord is mevrouw Koelewijn.
Wij ook vanuit de fractie CDA hebben ook onze vraagtekens en sluiten ons ook aan bij de bezorgde houding van de VVD. Omdat wij ook zien dat de bezuinigingen die op het vast personeel worden ingeboekt, eigenlijk inderdaad volledig door het inzetten van tijdelijk personeel teniet wordt gedaan. En we voor de begroting 2016 ook opnieuw een stijging zien van 7,5% maar liefst. Dus ja, dat is iets waar we toch wel aandacht voor willen vragen.
Mevrouw Vlam.
Heb ik niets aan toe te voegen.
Oké, dank u wel. U had zich teruggetrokken uit het debat.
Ik heb wel een vraag aan mevrouw Vlam.
Ja.
Om te beginnen wil ik aansluiten bij de eerste opmerking. Ik had dit debat in ieder geval liever in commissieverband gevoerd als we die stuk eerder hebben gehad. Mijn vraag gaat over uw betoog. U gaat heel erg in op het wel of niet snijden in de begroting van de Rekenkamer of het bezuinigen. Maar er is wel een interne reorganisatie geweest, waar in ieder geval managementlaag, veel meer onderzoekers, wilden ook veel meer doen aan efficiënte, flexibele organisaties, wat ze allemaal beschrijven. Ik vroeg me af, hoe kijkt de VVD daar tegenaan? Gaat het niet eerder om een slagkrachtige rekenkamer dan een grotere of een kleinere begroting?
Van Vlam.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben eerder al gesproken over een daadkracht in onderzoeken, zowel in snelheid, quick wins, korte rapportages, korte onderzoeken. En daar is men nu mee aan het werk. Daar heeft men ook de zeg maar de formatie op aangepast met nog een senior projectleider bij, dat ze nu 3 onderzoeksgroepen hebben dan 2. Nou, dat daar de revenue nog van moet zichtbaar komen, ja, dat zal duidelijk zijn, want daar zijn ze nu met de onderzoeken bezig. En dat, ja, daar zullen dan binnenkort de eerste onderzoeken in die nieuwe concept natuurlijk naar voren komen. Maar dat laat onverlet dat je het met dezelfde middelen moet doen. En mijn discussie gaat ook niet over de aard van de onderzoeken en wat opgeleverd wordt. Het gaat echt over de zaken die we als PS opgeroepen hebben afgelopen jaren, om daar toch op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Het is ook niet meer in verhouding tot de stappen terug die de provincie al gedaan heeft. En het bedrag wat we als provincie nog steeds bijdragen aan de rekenkamer. Dat is gelijk gebleven in absoluut aantal. Dat groeit zelfs nu iets. Terwijl de provincie met een pakweg grosso modo een derde is ingekrompen, financieel gezien. Daarnaast is het dat de geboekte bezuinigingen die er gedaan zijn, worden vervolgens vertaald naar extra inhuur van personeel. Dat is het punt waar ik al tegen ageer. Een indexering die weer opgevoerd wordt. Ja, en dat is niet in lijn met wat we afgelopen 4 jaar steeds geroepen hebben.
Dank u wel. Zou het niet verstandig zijn dat u uw eigen verhaal hier komt houden? Heeft u nog een interruptie? Zegt u het dus.
Nou, we willen even vanuit de CDA-fractie aangeven dat de suggestie vanuit de ChristenUnie om wellicht toch te opperen om eens toch verder te kijken en een deurtje verder te gaan richting de provincie Gelderland, wellicht een optie is om toch te verkennen.
Kijk wat dat kost.
Dank u. Mevrouw Vlam, kort graag.
Ja, geen idee hoe dat is en wat dat uitbrekent, maar suggesties zijn we altijd voor welkom.
Dank u wel. Ik kijk eventjes, mevrouw Koelewijn, nog behoefte aan uw eigen inbreng, niet meer. De heer Meijer, nog behoefte aan een inbreng.
Voorzitter, heel kort. Heel klein beetje tegengeluid. Ik snap de problemen, ik snap de manier waarop de coalitie tegenaan kijkt. Ik stel wel vast dat deze Randstedelijke Rekenkamer sommige onderzoeken heeft verricht die zaken blootgelegd hebben aangaande het beleid in Utrecht. En dat hebben wij in ieder geval als oppositiefractie buitengewoon gewaardeerd. En ik heb soms het idee dat in de benadering van de rekenkamer door coalitiepartijen enige ergernis daarover nogal eens doorcijpelt. En ik zou toch willen zeggen, het effect om naar een ander te gaan, CQ zelf een rekenkamer op te richten, zal naar mijn oordeel, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft de financiële aspecten, een alternatief zijn dat nauwelijks op zal wegen tegen de eventuele nadelen die aan deze Randstedelijke Rekenkamer vastzitten.
Mevrouw Vlam.
Ja, dank u, voorzitter. Ik wil nog even dan bij de heer Meijer in herinnering brengen. Van mijn betoog zo zojuist dat ik het totaal niet heb willen hebben over de onderzoek en de kwaliteit van de onderzoek. En dat dat wat mij betreft een heel andere discussie is.
Ja, voorzitter, ik heb van Vlam dat horen zeggen. Maar ik ken de gedachtenwisseling al over enkele jaren. Hè?
Nou goed, fijn dat u mijn gedachten kent. Soms moet ik zelf ook eens even hardop formuleren wat eigenlijk mijn gedachten zijn. En ik heb in ieder geval mijn gedachten er net deelgenoot van gemaakt hier aan de Staten. En mijn gedachten waren van beste collega's van PS, wat moeten we hier nu mee?
Ja, voorzitter, ik begrijp dat mevrouw Vlam dat op dit moment zegt. Hè, maar ik denk natuurlijk onwillekeurig aan eerdere onderzoeken over onderbestedingen van 3 jaar geleden. En noem maar op, en de reacties van de coalitiepartijen daarop. Af en toe vergeten we Noordwijk en Hout eventjes. En dat betekent dus dat je in die context gezien, dat je het gevoel krijgt dat er wat weinig, laat ik het iets anders formuleren, dat er binnen coalitiekringen, sommigen, iets weinig begrip is voor de omzettingen die de Randstedelijke Rekenkamer heeft moeten maken. En dat er iets te veel focus is op die zaken die naar haar oordeel niet goed zijn. Dat afgezegd tegen de mogelijke alternatieven en de effecten die zullen hebben. Laat ik het zo formuleren. Als meteen, voorzitter, mijn bijdrage geleverd. Maar ik wil natuurlijk wel even reactie van mevrouw Vlam.
Maar heel kort, mevrouw Vlam.
Ja, heel kort. Ik denk dat dit een uitstekend betoog van u geweest was toen we het over de reorganisatie van de Rekenkamer gingen hebben. Naar aanleiding van de evaluatie en de bevindingen over de rapportages. Wat u denkt te weten, hoe ik denk en hoe de fractie denkt en hoe andere fracties denken, laat ik echt voor uw rekening. Ik wil erbij betogen dat we hier puur zuiver en alleen gaan over de financiële afdracht en hoe het met de financiën en de begroting omgegaan wordt. En ik heb het hier totaal niet over de onderzoeken en de kwaliteit van de onderzoeken.
Dank u wel, meneer Meijer.
Nou, voorzitter, nou, enkel opmerking. Ik moet toch beleefd zijn, hè? Dat zult u toch ook met mij eens zijn. Ja, ja, ja. En ik kan toch niet, mevrouw Vlam, zomaar zonder daar een antwoord op te hebben gegeven naar mijn stoel gaan. En dan zeg ik, oordelen en meningen zijn vaak samengesteld uit verschillende bestanddelen. De conclusie is voor mijn rekening, daar heeft mevrouw Vlam groot gelijk in, want ik sta hier en u zit daar. En vanuit dat, vanuit die positie gezien, denk ik dat wij in het algemeen iets positiever aan moeten kijken tegen de rol van deze Randstedelijke Rekenkamer. En iets minder moeten focussen op die elementen die in het verleden hebben bijgedragen tot een wat negatiever oordeel. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Boelhouwer, heb ik het goed begrepen dat uw betoog heeft plaatsgevonden? Ja. Dan zijn we door het debat over de begroting 2016 van de Randstedelijke Rekenkamer heen. Ik wil u erop wijzen dat als we straks een besluit nemen, dat dat of het besluit ligt is datgene wat voor ons ligt, of dat u tegen die tijd een amendement moet hebben ingediend. Want dat moet voor, ik dacht 29 juli, daar zijn. Dus u heeft de rust op de tijd tijdens het eten om daar nog eens over te praten met elkaar. Maar straks bij de besluitvorming moet het wel helder zijn. Zegt u het dus.
Wat gebeurt er als wij niet instemmen? Voor 29 juli.
Nee, want er zijn termijnen. En als je samenwerkt en er zijn 4 provincies bij betrokken, dan zou ik het toch verstandig vinden dat je op tijd bent. Want anders dan heb je je kansen verspeeld. Dan, laat ik zeggen, alle 4 de provincies moeten voor de 29ste reageren. Dan hadden we eerder het bezwaar moeten maken tegen de termijnen. Dat lijkt me nu ook wat laat.
Andere huishoudelijke vraag. En als wij het voorgestelde statenvoorstel niet aannemen? Dus tegenstemmen?
Nee. Ja, nee. Dat kan niet. Het is een gemeenschappelijke regeling. Dus dan moet u aangeven wat u betreft aan mankeert. Dus dan moet u een zienswijze formuleren. Nou, dat lijkt me de keurige opdracht voor de komende 3 kwartier. Ik schors de vergadering opnieuw. Het eten staat intussen net klaar. Tot 19:30. Nou.